onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 42, O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 42. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het tweede vers van Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 67ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek Esther, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. We noemden nu Esther 8, de versen 9 tot en met 17.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen werden des konings schrijvers geroepen, tezelfde tijd, in de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood, aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen, die van India af tot aan Morenland strekken, 127 landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, en in ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des konings ring, en men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdende op snelle kamelen, op muildieren van merries geteeld, dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en de landschappen die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kamelen reden en op de muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord van de koning. Deze werd nu werd gegeven op de burcht Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en in ieder stad, ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken van het land werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u als kerntekst nu alleen nog het 11e vers voorlezen. Esther 8, vers 11. Daar lezen wij Gods woord als volgt: dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Zingen wij van Psalm 105, het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. Het 11e vers, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. En het 12e vers, hij kreeg van Farao in handen bestier van huis en goed en landen. En wat er verder volgt uit de versen 10, 11 en 12 van Psalm 105... U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben enkele verzen uit Psalm 103 gezongen. Waarom zou dat zijn, jongens en meisjes? Het gaat in die psalm over Jozef in dat gedeelte dat we gezongen hebben. Jozef als slaaf verkocht naar Egypte. Hij kwam in de gevangenis terecht. Maar op Gods tijd werd hij onderkoning over Egypte. De Heere leidt en regeert alle dingen. Eerst een diepe vernedering en dan een rijke verhoging. Dat zien we ook bij Mordechai. Mordechai, hij was een Jood. Die eerste wet van Haman zou hem ook treffen. Hij was een kind des doods. Eigenlijk nog erger als bij Jozef. Jozef werd zijn vrijheid ontnomen. In de gevangenis onschuldig, dat is waar. Mordechai, hij had toch geen bepaalde zonde gedaan, waardoor hij verdiend had dat hij gedood zou worden. En toch lag daar die wet door Haman uitgedacht. In de hel uitgedacht. Ook hier zien we dat de Heere alle dingen leidt en regeert. Want Mordechai komt niet aan de galg die voor hem was opgericht, maar Haman komt eraan. En Mordechai wordt wonderlijk verhoogd. De tweede man na de koning in dat geweldig grote wereldrijk uit die dagen. We denken ook aan Christus. Een weg van diepe vernedering wilde en moest hij gaan. Zichzelf laten binden toen hij gevangen werd genomen. Hij heeft zichzelf laten veroordelen. Nooit enige zonde gedaan. Toch wilde en moest hij deze weg gaan, opdat hij op die wijze de zaligheid zou verwerven. Christus, de kruisdood gestorven, de Godverlatenheid aan het kruis doorgemaakt. Maar ten derde dagen opgestaan en opgewekt. Ten hemel gevaren. Hij zit nu aan de rechterhand van God. Heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Na vernedering, wonderlijke verhoging. De Heere leidt en regeert alle dingen. Want als dit niet met Christus was gebeurd, dan was er geen zaligheid. Dan zou er niemand niet alleen in de hemel kunnen komen, maar ook niet op de nieuwe aarde. Dan zou het voor iedereen verloren zijn. De Heere regeert ook in het persoonlijke leven. Hij brengt ons onder de prediking van zijn woord. Hij roept op tot bekering en geloof. Zo gij mijn woord dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We hebben onszelf diep vernederd. God vaarwel gezegd in paradijs. verdorven en zondig. Dat is de werkelijkheid, onrein in het oog van God. Maar nu gaat de Heere verhogen, genade verheerlijken, een nieuw hart geven. Hij maakt doden levend. Hij werkt de waarachtige bekering en uiteindelijk de volkomen zaligheid. Wat is dat een onbegrijpelijk groot wonder. Jezelf, o, zo diep vernederd, zo diep dat je zelfs geen last van hebt. Maar nu gaat de Heere wonderen werken tot eer van zijn naam. Mogen we er al weet van hebben? Mag het al zo zijn dat de Heere een nieuw hart heeft gegeven? Een hart dat uitgaat naar hem, dat met de liefde van het binnenste tegen de zonde wil strijden en het goede wil doen. Zij die de Heere mogen vrezen, met het hart mogen dienen, worden bewaard en beveiligd door God. Dat zien we in de tijd van Esther. Het volk van de Joden, belaagd, bedreigd, vervolgd de eeuwen door. Het doodvonnis hing boven dat volk, door de Heere beschermd en bewaard. Die wet van Haman, die kon niet teruggenomen worden. Maar er kon wel een andere wet tegenovergesteld worden. En daar lezen we van in het gedeelte dat u is voorgelezen, vers 11 van Esther 8, dat de koning de Joden toeliet die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen, en hun buit te roven. De wet voor de Joden. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats vervaardiging. Ten tweede verbreiding. En ten derde verheuging. De wet voor de Joden, in de eerste plaats vervaardiging, ten tweede verbreiding en ten derde verheuging. In de eerste plaats dus vervaardiging. Dat is de wet die gemaakt wordt, die opgeschreven wordt. Want als je geen opgeschreven wet hebt, hoe kun je hem dan ooit in heel dat grote wereldrijk bekendmaken? We lezen in vers 9. Toen werden des konings schrijvers geroepen tenzelfden tijde. In de derde maand, sinds de maand Sivan, op de 23e derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood. Tenzelfden tijde. Geen uitstel dus, nog op diezelfde dag. En waarom was dat dan zo belangrijk? Wel, het kon ook eigenlijk geen uitstel meer leiden. Al zo'n 10 weken was die wet van Haman bekend. Het doodvonnis voor al de Joden. Wat zal dat een benauwde tijd zijn geweest. Ze wisten ervan. Straks zal de dag aanbreken dat wij allemaal omgebracht zullen worden. Wat zullen de Joden gedaan hebben, jongens en meisjes? Ik geloof vast dat ze gebeden hebben. De knieën gebogen hebben. Hun nood aan de Heere hebben bekendgemaakt. Als het goed is, dan doen wij dat ook. Als er nood in ons leven komt, dat we ons hart voor de Heere uitstorten, alles aan Hem voorleggen die de Almachtige is, die regeert, die alles veranderen kan, die verhoren kan, die uitkomst kan werken. En niet alleen de tijdelijke nood, ook als er zielennood is, als het stormt van binnen, dan wordt het hart door klein en groot in de genade voor de Heere uitgestort. Tot wie zullen ze immers anders heen gaan? Hij alleen kan uitkomst bewerken. Hij alleen kan de stormen doen bedaren. En dat wist het volk van de Joden als ze terugkeken in de geschiedenis. We hebben daarvan gezongen uit de 42e psalm. Als je weet van vorige verlossingen, dan geeft dat hoop en verwachting voor het heden als er nieuwe benauwdheden zijn. De Heer heeft verlost. Heel vaak wijzen de profeten daar ook op. Op die wonderlijke manier waarop het volk van Israël uit de handen van de farao verlost werd. Daar hebben ze zelf niets aan gedaan. Ze hebben wel geroepen. Geroepen vanuit de benauwdheid. En de Heere hoorde dat roepen, zag aan wat daar gebeurde. En heeft zich over dat volk ontfermd naar zijn eigen woord en belofte. De Heere heeft voor dat volk gestreden. Ze hebben zelf geen wapen hoeven op te nemen. De farao en al zijn ruiters verdronken in het water van de Rode Zee. En al de Israëlieten van klein tot groot aan de overzijde gekomen, niet eentje verdronken. Nou, als de Joden daar in die tijd van Esther op teruggezien hebben, dan heeft hen dat toch moed gegeven. De Heere is immers eeuwig dezelfde. Het zou voor hem toch niet te wonderlijk zijn om een wending te bewerken. En ik geloof zeker dat zij die echt de Heere mochten dienen en vrezen met hun hart, daaraan teruggedacht zullen hebben. En ook gedacht zullen hebben aan de beloften die er lagen aangaande de geboorte van de zaligmaker. Iets daarvan, van die komende verlossing, hebben ze waarschijnlijk wel mogen zien in dat hangen van Haman aan die galg. Dat is toch iets van het vermorzelen van de kop van de slang. En dat had de Heere beloofd, dat de Satan overwonnen zou worden. En als nu al die Joden uitgeroeid zouden worden, jongens en meisjes, dan zou de zaligmaker niet geboren kunnen worden. Zal dat niet een plaats in het gebed gekregen hebben? Die benauwde Joden, de Heere zorgt voor hun verlossing, doordat die tegenwet wordt gemaakt door de schrijvers van de koning. Het zou nog wel 9 maanden duren voordat die datum aangebroken zou zijn waarop alle Joden uitgeroeid zouden moeten worden. Maar u moet niet vergeten, dat rijk was ontzaggelijk groot. En de middelen die wij hebben om een boodschap te verspreiden, wij weten binnen enkele ogenblikken wat er aan het andere einde van de wereld gebeurt. Dat was toen nog niet mogelijk. Dus er moest ruimschoots de tijd genomen worden, opdat tot in de uithoeken van dat machtige rijk die tegenwet bekend zou worden. En er moest geschreven worden aan alles wat Mordechai gebood. En geboodschapt worden aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen die van India af tot aan Moreland strekken. Dus ten zuiden van Egypte zelfs. Zo groot was dat rijk en tot in India toe. 127 landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift en ieder volk naar zijn spraak. ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. Alle volkeren die deel uitmaakten van dat geweldige rijk, moesten die tegenwet te horen krijgen. En daarom werd het in al die talen opgeschreven. Vervaardiging. Daar was heel wat werk aan verbonden. De Heere heeft ook heel wat werk laten verrichten om ons verloren mensenkinderen met de weg der zaligheid bekend te maken. En dan denk ik aan al de Bijbelschrijvers die werden geleid door de Heilige Geest, hebben niet alleen geschreven over het oordeel en de toren van God, maar ook over verlossing, vergeving en zaligheid. Denk aan de wet. Die wet die mij veroordeelt. Die u schuldig stelt. Die jou toont dat je een overtreder bent tegen God. Een zondaar die Gods toorn heeft verdiend. Maar niet alleen dat staat in Gods woord opgetekend. Maar ook het evangelie dat Christus beloofd is in het Oude Testament. Denk bijzonder aan de profetieën van Jesaja. Dat is eigenlijk een evangelie in het Oude Testament. En vandaar dat Jesaja wel genoemd wordt de evangelist van het Oude Testament. Zeker, hij schrijft ook over de toren van God. Maar dan in die zin dat die toren van God over Christus gekomen is. Christus wilde en moest de gramschap van God dragen, opdat er vergeving, opdat er zaligheid zou zijn. Een tegenwet tegen de wet van Haman. En zo zouden we kunnen zeggen dat Gods woord aan de ene kant spreekt over de rechtvaardigheid van God, aan de andere kant over zijn barmhartigheid, genade en ontferming. Die wet en die tegenwet in het rijk van Ahasveros, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Maar zo is het niet met de rechtvaardigheid van God en de genade die bij hem is te vinden. Die zijn in volkomen overeenstemming met elkaar. De rechtvaardigheid van God komt helemaal niets tekort als verloren zondaren zalig worden. Want Christus heeft hun schuld op zich genomen. Hij heeft voor hen betaald. Hij heeft zijn bloed voor hen gestort. Denk aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Als de Heere genade bewijst, is er ook voldaan aan zijn rechtvaardigheid. De zonden geladen op Christus. Hij Gods toorn ten volle ondervonden. Voor al de zonden van die ontelbare scharen volmaakt betaald. En daarom, geliefde gemeente, zal die scharen zalig worden. Niet één zal er gemist worden. De Heere is goed voor hen. Gaarne vergevende. En van grote goedertierenheid, die hem aanroepen. Aanroepen in de nood. Hebben we daar weet van? Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn toorn groot? Nee, vindt zijn gunst oneindig groot. En dat kan nu alleen door het werk van Christus. En dat is het rijke evangelie dat de Heer heeft laten optekenen. En dat evangelie moet bekendgemaakt worden in alle landen en onder alle volkeren. Net zoals die tegenwet die werd opgesteld. En dat leidt tot onze tweede gedachte, verbreiding. We lezen in vers 10, en men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde het met des koningsring. Het is echt de wil van koning Ahasveros. En zo is het de wil van de Allerhoogste Koning dat zondaren zalig worden. Het is zijn liefste werk zondaren te bekeren. Daarom heeft hij zijn woord laten optekenen. En daarom gaat de prediking uit. Bekeert u en gelooft het evangelie. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard. Rijdend op snelle kemels op muildieren van merries geteeld. Snelle dieren. Want die wet, die moest vanuit de hoofdstad tot in de uiterste hoeken van dat uitgebreide rijk bekendgemaakt worden. Dat de koning de Joden toeliet die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan. Om te verdelgen, om te doden, om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. De Joden mochten zich dus verweren. Zij mochten zich verdedigen tegenover hun vijanden. Daar ligt ook een les in. De Heere strijdt voor zijn kerk, inderdaad. Uiteindelijk was het hier ook zo dat de Heer het opnam voor de Joden in dat geweldige rijk. Maar ze werden zelf ook ingeschakeld. Dat gebeurt niet altijd. Ik heb het net gehad over de verlossing uit Egypte. Toen hebben de Joden de wapens niet opgenomen, maar de Heere streed voor hen. Maar meestal moeten Gods kinderen zelf de wapens opnemen tegen hun vijanden. Niet dat zij zelf die vijanden kunnen verslaan. Niet dat zij in eigen kracht die tegenstanders van zich af kunnen houden. Maar door die weg, in afhankelijkheid van de Heere, in biddend opzien strijden tegen de vijanden, zal de Heere beschermen en bewaren, de overwinning geven. En wat zijn dan de wapens? De geestelijke wapenrusting. Gods woord is daarin heel belangrijk. Dat woord, dat is het zwaard des geestes. Het zwaard dat de Heilige Geest in de handen geeft, door de Heilige Geest ook gegeven is, geïnspireerd is. Dat woord mag gebruikt worden in de strijd tegen de vijanden, de listen en de lagen die de vorst der duisternis legt. En dan mag en moet het gezegd worden tegen de vader der leugenen. Er staat geschreven. Dat heeft Christus ook gedaan, jongens en meisjes. Denk aan de verzoeking in de woestijn. En zo gebeurt dat nog. Dat zijn ware volgelingen zich mogen beroepen op het woord van God. De Heere verbiedt het mij en daarom zal ik het niet doen. De Heere gebiedt het mij en daarom zal ik niet nalaten. We leven te midden van vele verleidingen, verlokkingen en gevaren. Er komt zoveel uit deze wereld op ons af. Benauwt het u wel eens, geliefde ouders en grootouders? Het is toch erger als toen u jong was. Maar de Heere is nog dezelfde. Op het gebed wil hij wapenen tegen de aanvallen van de vijanden. En hij gaat toch door met zijn werk. Niemand kan dat tegenhouden. Al gaat de duivel nog zo tekeer. Al schiet hij nog zoveel pijlen af op het werk van God. al zitten er nog zoveel vraagtekens achter het woord van God. Maar de Heere gaat door, is dat geen rijke troost? Is dat geen bemoediging? De Heere bekeert zondaren ook in onze tijd. En daarom moet dat woord uitgedragen worden, verbreid worden. Op één dag, zo staat er in vers 12, in al de landschappen van de koning Ahasveros op de 13e, de 12e maand. Deze is de maand Adar. Juist op die dag mogen de Joden zich verdedigen. Die dag waarop dat bevel van Haman, die wet van Haman, uitgevoerd zou worden. En de inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden, vers 13, in alle landschappen openbaar aan alle volken. En dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden, aan alle volken. Dus alle volken zouden weten, als zij de Joden zouden aanvallen, dat die Joden zich zouden verdedigen. We lezen in Gods woord, wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Dat ziet op de Joden, het volk bevoorrecht door God. Het ziet ook op de kerk, bijzonder op hen die in waarheid de Heere mogen vrezen. De Heere is aan hun zij. Laat dat bedacht worden. En dan zal de Heere uiteindelijk met zijn toren en met zijn oordeel komen over allen die die kerk benauwen, aanvallen en bestrijden. En de lopers op snelle kemels reden op muildieren, die togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Dus de koning Ahasveros stond daar helemaal achter. Hij wilde dus niet dat het volk van de Joden omgebracht zou worden. Hij wilde dat dat volk zichzelf zou kunnen beschermen tegen hun belagers en tegen hun vijanden. En die lopers, die maakten haast. Die wilden aan het bevel van de koning gehoorzamen. Als het goed is, hadden ze ook te doen met de Joden die onschuldig ter dood gebracht zouden worden. Snellijk, heel snel dus, gingen zij uit op snelle dieren. De koning had hen bevolen, aangedreven zijnde door het woord van de koning. Het bevel, de wil van de koning. En dan trekken wij de lijn door naar het zendingsbevel. Dat heeft de Allerhoogste koning gegeven. Gaat dan heen, onderwijst al de volken en dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geest, en lerende onderhouden alles wat ik u geboden heb. Gaat dan heen. Dat is de opdracht aan de discipelen om het woord van God te verkondigen. En dat is ook gebeurd. Dat is begonnen op de Pinksterdag. Daar waren Joden en Jodengenoten uit vele landen gekomen, ook heidenen zullen daar misschien wel onder geweest zijn, dat weten we niet precies. In ieder geval, zij die nazaten waren van Abraham, Isaac en Jacob, ze hebben het evangelie gehoord. Veroordeling, Petrus ging niet voorbij aan de zonden die door Israël bedreven waren. Gij hebt de Christus gedood, gekruisigd. God heeft hem opgewekt. En ze mochten ook horen van die enige naam gegeven tot zaligheid. En de Heere heeft dat woord gezegend. En in dat geweldige Romeinse Rijk is dat woord verbreid geworden. En zijn er teruggekeerd naar de plaatsen waaruit zij afkomstig waren en zijn instrumenten geweest in de hand des Heren om dat woord te verbreiden, wet en evangelie. Als het goed is met de liefde van het hart, Denk eens aan Paulus. Eerst zet hij zich volkomen in het vervolgen van Christus. En hij dacht daar goed aan te doen. Hij dacht op de goede weg te zijn. Zelfs op het heetste van de dag ging hij door. Toen hij naar Damascus op weg was om daar de christenen kwaad te doen. Maar de Heere wierp hem neer. Toen kwam er een andere ijver in hem. Niet alleen bekeerd, maar ook geroepen om apostel te zijn. Om het woord uit te dragen onder de heidenen. En wat een ijver heeft Paulus niet mogen vertonen in zijn arbeid. Hij liet zich niet terughouden. Hij schrok er niet van. Althans niet in die mate dat hij ophield met het woord van God te verkondigen. Als hij gestenigd is en voor dood is achtergelaten, dan blijkt hij toch nog in leven te zijn. En dan gaat hij voort met het uitdragen van het evangelie. Hoe kwam dat? Aangedreven door het woord van zijn koning. Dat woord, daar wilde hij naar luisteren. Dat woord verkondigen, waarin de rijkdom van Christus wordt uitgestald voor arme verloren zondaren, niets anders willen prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd, met het gebed in het hart dat de Heer daar zijn zegen aan zou verbinden. En zo is het de eeuwen door geweest, met inzet van veel krachten, met opgeven van heel veel aardse dingen, zijn zendelingen uitgegaan, zeker in het verleden vergde dat heel veel van zendelingen, maar aangedreven zijnde door het woord van hun koning. En liefde, liefde ook en bewogenheid tot mensen die de afgoden dienden en in die afgodendienst ten onder zouden gaan. Ze hebben de taal zich eigen gemaakt van de volken waaronder zij het woord verkondigd hebben. Dat moet nog gebeuren. En de Bijbel vaak vertaald, soms jarenlange arbeid, zodat volkeren die nog nooit de Bijbel gelezen hadden, in hun eigen taal de Bijbel konden lezen en in hun eigen taal Gods woord konden horen. En de Heere heeft daar zijn zegen aan verbonden, aangedreven zijnde door het woord van de koning. En waar dat woord kwam, kwam er ook vreugde en blijdschap, verwondering. En dat volk van de Joden, dat eerst veracht en vervolgd werd, het werd eer gegeven. En daar zorgde de Heere ten diepste voor. En we gaan daarvan zingen. Uit de 84ste psalm, het 6e vers, waar ook in voorkomt, hij zal genade en ere geven. Het 6e vers van psalm 84. Thank you. alle volken wordt bekendgemaakt dat de Joden zich zouden verdedigen als ze aangevallen zouden worden. En Mordechai ging uit vers 15 van voor het aangezicht van de koning in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte. Mordechai, hoog geplaatst, niet aan de galg, maar de tweede man in het koninkrijk. En met kleding en een kroon die paste bij zijn functie. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Daar is allereerst die tegenwet bekendgemaakt. En toen die eerste wet er was, toen was er verwarring, bezorgdheid. Wat zou er allemaal niet kunnen gaan gebeuren? En nu op die burcht Susan vernomen wordt dat de Joden zich mogen verdedigen, komt er het tegenovergestelde. Een einde aan die verwarring. Een einde aan angstige zorgen en vragen. Wat zal ons boven het hoofd hangen? De Joden. Zij mogen zich verdedigen tegen hun vijanden. En de koning staat daarachter. En vers 16. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Verheuging. Dat wordt hierin duidelijk omschreven. Licht, eerst het donker van de dreigende dood. En nu het licht. Want de Heere heeft alles zo geleid dat zij zich verdedigen mogen. Dat de vijanden tegengestaan mogen worden. Zo komen Gods kinderen ook van de duisternis in het licht. Het duister van het oordeel dat ze verdiend hebben. Het duister van de toren van God die ze opgewekt hebben. En hoe kan dat nu veranderen? Wel, dat kan u alleen door het werk van de zaligmaker die de drieurige duisternis is ingegaan. Hij, het licht der wereld, wilde en moest die duisternis ingaan, de volle toren van God dragen, om licht te verwerven. Kennen we dat licht al? Zijn we ontdekt aan onze duisternis, aan onze zonde en schuld? En is dat licht, dat verlossende licht, gaan schijnen in het hart dat het oordeel verdiend heeft? Is het geloofsoog gericht geworden op Christus, op zijn lijden en sterven? Want daarin ligt nu de zaligheid dat Christus zijn leven gaf en zijn bloed stortte en dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij is opgestaan en opgewekt, ten hemel is gevaren met zegenende handen en nu zit aan de rechterhand van God om daar waar het duister heerst licht te gaan verspreiden. Het licht van de zon der gerechtigheid. Licht en blijdschap. Ja, dat is te begrijpen. Als je als Jood er werkelijk iets van beleefd hebt, dat je de dood verdiend hebt, in die zin dat dat doodvonnis voltrokken zou worden door die eerste wet van Haman, en je hoort dan van die tegenwet dat je jezelf verdedigen mag en dat je dus niet langer onder dat doodvonnis ligt, maar je daartegen te weer mag stellen, dan geeft dat toch blijdschap en vreugde en eer. Ik zei het al, dat volk dat eerst veracht werd, dat uitgeroeid moest worden volgens Haman en ten diepste zat de duivel erachter. Dat volk wordt nu geëerd. Esther, een Jodin, koningin geworden. Mordechai, een Jood. Op de koning na de belangrijkste persoon in dat geweldige rijk. Is dat al geen eer? En nu dat volk zich te weer mocht stellen tegen de vijanden, ook daarin wordt eer bewezen aan het volk. Vreugde en blijdschap. Kijk, als je niet van benauwdheid weet en je hoort dat er verlossing is uit die benauwdheid, dan zegt dat helemaal niks. Als je vrij denkt rond te lopen, terwijl je toch in de gevangenis zit, maar je ziet dat niet, je beleeft dat als vrijheid, en er wordt gezegd dat je eruit mag gaan, dan doet dat helemaal niks. Maar als je in de dodencel zit, en je mag dan horen, u krijgt gratie, dat is een wonder, vreugde en blijdschap. En dat is nou de vreugde en de blijdschap waarin de Heere doet delen. En gisteren op de begrafenis van de moeder van dominee Egas mochten we daar goede dingen van horen. Dat de Heere goed is. Dat hij gaarne vergevende is. En van grote goedertierenheid. Degene die hem aanroepen. Zo is de Heere. Geloof dat, geliefde gemeente. Leg daar de vinger bij. Als u in benauwdheid verkeert. Als u het zich afvraagt, zou het voor mij nog wel kunnen? Zou het voor mij wel mogelijk zijn? Zou ik ooit zalig kunnen worden? Zou ik niet te veel zonde bedreven hebben? Zou ik niet te veel kwaad gedaan hebben? Zou ik niet te lang gewacht hebben? Kan het voor mij nog wel? Terwijl ik de opvoeding van mijn ouders aan de kant heb gezet. En ook de preken naast me neer heb gelegd. Zou het nog wel kunnen? Wel, de Heere maakt zichzelf bekend in zijn woord. Dat hij goed is. Dat hij graag vergeeft. En dat er veel goedertierenheid, veel genade, veel ontferming bij hem is te vinden. Wie hem aanroept in de nood, ik haal dat al aan, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat een vreugde en blijdschap als die verlossing gesmaakt mag worden. Als de duisternis gaat wijken en het licht van Gods vriendelijk aangezicht gaat schijnen. Als het licht van de zon der gerechtigheid dat duistere hart gaat bestralen. Want dat is onverdiend. Daar kan niemand aanspraak op maken. Daar heeft niemand recht op. Maar de Heere is genadig. Niet ten koste van zijn rechtvaardigheid, we hebben dat gezegd. Maar met verheerlijking van zijn rechtvaardigheid. Koning Ahasveros had Mordechai nog nodig, zouden we kunnen zeggen, om een uitweg te vinden uit dat geweldige dilemma, dat geweldige vraagstuk waar hij zich voor gesteld zag. Hoe kan dat volk Israël, dat onder het doodvonnis ligt, toch nog verlost worden? En Mordechai heeft die tegenwet mogen schrijven. Wel, de Heere heeft van eeuwigheid de weg tot verlossing uitgedacht. Daar heeft hij geen mens voor nodig gehad om hem raad te geven. Het is zijn eeuwige wil dat verloren zondaren zalig zullen worden. In de eeuwigheid heeft de Vader aan de Zoon gevraagd dat hij naar de aarde zou gaan. Echt mens zou worden, ziel en lichaam zou aannemen, om voor de zonden en overtredingen van ziel en lichaam volkomen te betalen. En wat de Vader hem vroeg, daar heeft hij ja op gezegd. En dat ja wordt eens bevestigd En de Heere zelf heeft ervoor gezorgd dat het zover gekomen is, want de duivel wilde dat voorkomen. Hij wilde dat volk al uitroeien in Egypte. En ook in de tijd van Esther was dat het plan van de duivel. Maar dat kon niet lukken, want de zaligmaker zou geboren moeten worden, opdat die ontelbare schare zalig zou worden. Vreugde, blijdschap in het hart van hen die de Heere mogen vrezen, als iets van die vrijheid, van die verlossing ondervonden mag worden. En die vreugde kende ook Maria al. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En misschien denken we daar wat te weinig over. Mediteren we daar te weinig over. De lijdensweg die Christus is gegaan. De diepe vernedering die hij is ingegaan. Niet tegen zijn zin, maar liefde dreef hem. Liefde tot zijn vader niet alleen en liefde tot de eigenschappen van God, maar ook liefde tot verloren zondaren. Het is ook de liefde van de vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vreugde, blijdschap en eer. Ook in alle vers 17 en in ieder landschap en in alle en in ieder landstad ter plaatse waar het woord van de koning en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. Daar is nou vreugde en blijdschap die de Heere ook werkt op het rond van de aarde. Onder alle volkeren, want uit alle volkeren moeten er immers toegebracht worden. En velen uit de volken van het land werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Zegt de kanttekening dat ze zichzelf lieten besnijden. Het werden Joden genoten, de Joodse godsdienst namen zij aan. En gelooft u ook niet dat er onder hen geweest zijn bij wie dat echt is geweest? Niet alleen maar omdat het nu gunstig uitkwam, omdat de Joden zich mochten verdedigen, maar omdat ze bij dat volk wilden horen. Niet alleen vrees voor de Joden die zich mochten verdedigen, maar de vreze Gods. De besnijdenis van het hart. Daar komt het op aan voor ons allemaal. Zoals we op deze wereld komen, liggen wij onder de toren en onder het oordeel. Maar er is ontkoming. Niet door onze eigen inspanningen, maar God heeft die weg der verlossing uitgedacht. En hij wil die verlossing uitwerken door middel van de prediking. Dan alleen wordt een mens ontdekt aan zonde en schuld, aan de totale onmogelijkheid om zichzelf te verlossen. En dat doet de Heere om uit te drijven naar Christus, de enige en de volkomen verlosser is. En dan zal de Heere ook eer geven. Is er grotere eer denkbaar dan de Heere te mogen dienen? Daar was de mens ook voor geschapen. En dan moeten we daar eerlijk van zeggen. Dat is in dit leven nog maar onvolmaakt. Maar het zal volmaakt worden. Want de Heere zal nooit hun val gedogen. De Satan valt aan en bestrijdt. Maar de Heere houdt zijn werk in stand. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar zijn gerechtigheid en naar zijn woord verhogen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Gij regeert. dat geldt ook vandaag, dat dat tot troost en bemoediging zou mogen zijn. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart en leven. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Achtervolg het uwe met uw zegen. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help bij alle dingen, zonder u kunnen we niets doen. Bedenk hen die ziek zijn thuis of in het ziekenhuis. Die voor een ingreep staan. Wilt u dan met hen meegaan? En als er vragen en onzekerheden zijn, dat we de toevlucht tot u de Heere mogen nemen, ook als de eeuwigheid nadert. En geef dat deze week ook dominee Uitsel met zijn vrouw en kinderen weer alle veilig hier mogen komen. Ook dat is toch niet vanzelfsprekend. Gedenk ook gemeenteleden die weg zijn, dichtbij of veraf, dat ook zij weer veilig hier mogen komen. Bewaar toch voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken wij van u, enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 89ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.